I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tony Media. Nu, Gotex.
Dat is gewoon...
Met extra doorlikstrips.
Het zou eigenlijk gewoon weer leuk zijn. Ja. Eigenlijk kan je hem alles laten inspreken. Nou, lieve mensen, ik heb een warme worstenstem.
Heerlijk.
Van heb ik jou daar.
Heerlijk.
Maar dat doet de radio goed.
Ik denk als jij nu deze stem houdt, dat veel meer mensen nog met hun problemen zich aan jouw voeten leggen.
Ja, hè?
Omdat het heeft iets heel geruststellends.
Ja, zo'n oude vrouw die een beetje zit te roggelen ergens in de hoek.
Over radiostemmen gesproken, ja. Worstenstemmen. Mm-hmm. Jan van Veen is overleden.
Precies.
Ja.
Van Candlelight.
Van Candlelight. Ja, ja, dat is toch een... Ik weet niet waarom, maar ik luisterde als kind... Heel veel naar kennen.
Oh ja? Nee, nooit.
Nee?
Nee, ik weet niet, ik kan niks met radio.
Het was op Radio 3 volgens mij.
Ja, ik weet niet eens of we een radio... Ja, we hadden wel een radio, maar daar deed niks mee.
Nee, oh, ik
ja. Oh ja, jij vrat dat echt.
Nou ja, god, ik moest er ook wel om lachen. Maar het is eigenlijk, als je er aan terugdenkt, echt een krankzinnig programma geweest. Hè?
Wat gebeurde er allemaal in Kennen?
Hij las gedichten voor.
Oh ja, hij ging die gedichten voorlezen.
En dan had je altijd Greensleeves.
Ja, ja.
En dat ging maar door.
Ja.
Heel raar. Ja. En je had altijd dat liedje Can I Get There by Candlelight?
Ja.
Of Where Do You Go To My Lovely? Weet je wel? Are You Alone In Your Bed? Ken je dat liedje?
Nee, ken ik niet.
I Want To Look Inside Your Head. Yes, I Do. Yes, I Do.
Oh ja, dat ken ik wel. Ja.
Dat draaide die ook altijd.
Ja, dat je denkt, draai eens wat anders.
Ja, ik, terwijl ik het nu zeg, intrigeert het me eigenlijk nog steeds meer.
Maar dus toen, jij was toen heel jong, dus hij heeft dat werk echt... Weet
duizend
ik veel,
jaar
ja,
gedaan.
Ja, echt duizenden jaren.
Duizend jaar.
Ongelooflijk, ja. Hè? En ja. Ik las in het NOS-bericht dat hij echt kort geleden ook nog aan het werk was. Of hij had kort geleden nog iets ingesproken.
Ach.
Schattig, hè?
Ja.
Ja.
Als je nou een commercialmaker was en je zou dan die stem hebben, voor welk product zou je hem dan?
Fondue?
Ja, dingen met sausen?
Ja.
Je bedoelt, het is echt een sausenstem.
Vloeibaar en warm.
Ik denk uitvaartreclames.
Ja, zeker ook.
Misschien dat sausenstemmen en uitvaartstemmen, dat dat een soort link heeft, hè?
Ja, ik denk dat dat wel een beetje in één kaartenbakje zit samen, ja, bij de stemacteurs.
Wat zou je niet door Jan van Veen willen laten inspreken?
Maandverband.
Nu, Gotex.
Ja. Dat is gewoon...
Met extra doorlikstrips.
Het zou eigenlijk gewoon weer leuk zijn. Ja. Eigenlijk kan je hem alles laten inspreken. Dat is een gemiste kans bij al
ik
die
denk
reclame
heel veel,
mensen.
ICT-solutions of zoiets. Of
dat niet geschikt
ICT
is.
ICT-solutions, zoiets.
Het klinkt ook weer goed.
Ja, alles klinkt
alles
goed met Jan van Veen, hè?
Goed.
Dat is waar.
Naar alles wil je luisteren.
Ja. Wij doen het heel vaak thuis. En dan vooral bij het ontbijt. Kun je mij even de boter aangeven af?
Ja, dat jullie hebben allebei altijd... die stem.
Ja. Ik dacht ook dat hij denk ik 106 was. Maar ja,
hij was helemaal niet zo 80. Oud. Nee.
Dus toen hij in de jaren 80 die dingen voorlas, was hij gewoon een hele jonge man.
Ja, en dan had hij dus al die doorleefde stem. Ja. Maar misschien rookte hij heel veel.
Oh ja.
Of had hij gewoon heel veel gehoest of zo. Ik weet het niet.
Ja, of een heel verkrampt stemgebied.
Ja, hè? Polypen.
Polypen, ja.
Heb je vaak bij The Voice en zo.
Ja, dan heb je, als je polypen hebt, dan heeft hij toch met zijn stem
gewoon...
Is hij
nog heel ver gekomen?
Ontzettend veel mensen blij gemaakt met die polypen erom.
Ja, maar dat weten we ook eigenlijk niet of dat zo is.
Nee. We gaan er meer over
Zullen we eens even gaan zeggen wat we allemaal gaan doen vandaag? Zodat de mensen een houvast en een leidraad hebben.
ABC, hoe was je week? Of moet ik eerst even zeggen wat we gaan doen?
Ja, en ik wil nog even
alle
over
reacties.
Al die eetreacties. Het ging al heel veel over eten in de reacties.
Oh ja. Ja, je bent inderdaad stevig gekastijd.
Ja.
Want wat heb jij verkeerd gedaan?
Ik heb pasta à la Norma.
Ja.
Zonder aubergine gemaakt.
Ik heb het ook gedaan, nadat jij me had
gezegd. Oh ja?
Ja,
ik denk, ook zonder aubergine?
Hebben we dat gezeik niet met aubergine?
Nee, dat wist ik niet, snoskommer.
Weet je wat, zoek het uit. Maar toen dacht ik, het is eigenlijk alleen maar tomaat.
Ja, het is heel simpel, ja.
Tomaten en basilicum en knoflook.
En kappertjes. Dat was het exotische element.
Oh, die heb ik er ook uitgelaten. Want dat wordt
er
gewoon ook
wel ingemieterd.
Meteen uitgespuugd.
Nee, dus het is eigenlijk totale kinderpasta als je die aubergine niet bijgooit. En mensen vonden dat echt niet oké. Okay. Het is natuurlijk ook waar.
Het
want
slaat
ja,
het slaat natuurlijk niet pas.
Dus ik ga dat nog een keer maken. Maar ik heb nu ook een. Want ik ben helemaal door die Podimo-aflevering in een Jamie Oliver-tunnel geraakt.
Lekker, lekker, lekker.
Zulke lekkere risotto gemaakt.
Ja.
En toen heb ik iets baanbrekends geleerd over risotto.
Het moet niet gaar zijn, of juist wel?
Nou, het moet wel gaar zijn, maar het was altijd de mythe van risotto maak je met liefde. Hè? En dat betekende eigenlijk dat je 20 minuten lang non-stop in die pan moest roeren.
Ja, verschrikkelijk.
Maar nieuwe inzichten hebben ertoe geleid. Dat is gebleken, je kan al dat water, al die bouillon erbij gieten. Dan laat je het gewoon 15 minuten of hoe lang je wil
simmeren,
maar dan steek je geen poot uit. Ga je gewoon de krant lezen
met
en dan ga je
erop.
Nog 5 minuten roeren. En dan wordt het, dan is het ook goed.
Ik denk dat jij woedende mails gaat krijgen.
Ik zit weer hier
van
de Italiaanse
bekkende Italo's.
Ik, kennelijk heb ik iets met Italië debunken.
Maar er zijn allerlei wetten die wij niet kennen. Geen ui met knoflook. Geen room met knoflook.
Nee,
geen
koffiemelk met melk.
Nee.
Maar ja, ik vond dit eigenlijk, dacht ik, als dit waar is, joh, dan ga ik veel vaker risotto maken. Want ik vind het altijd zo'n gedoe met dat roeren de hele tijd.
Ik moet ineens denken aan Andy van der Meijden, die dan bij Milan ging spelen, die voetballer.
Ja.
Volgens mij bij Milan. En dat hij toen aan die mensen van een tv-programma die hem kwamen interviewen vroeg of ze dan misschien Nutroma wilden meenemen. Een senseo-pet.
Oh, gadverdamme. Want hij lustte die Italiaanse koffie
ja,
niet.
Gewoon, want er was gewoon geen koffie te
geen goede koffie. Nee, daar staat Italië bekend om. Senseo. Oh.
En koffiemelk. Jongens, we kunnen jullie koffiemelk meenemen.
Wel lief.
En
leuk,
ook
voor,
heel lief.
Leuk voor de mensen van de tv. Dat, ze
heel, dat is
hadden.
Natuurlijk goud.
Ja, dat is goud.
Dat is natuurlijk goud. Ik heb heel, heel, heel fijne en lieve reacties gehad op het knuffelvergaderingsmoment. Ik hoop dat we de knuffelvergadering opnieuw kunnen lanceren, zal ik maar zeggen.
Thuis ook, bij jou?
Nee, maar gewoon dat de mensen, dat mensen denken... God, ik doe ook eens wat met knuffels, die zet ik in een kring en ik ga vergaderen.
Ja.
Over groepsdynamiek met mijn
kinderen. En dat er iemand buiten valt.
En dat gebeurt dus ook, er worden meer knuffelvergaderingen gehouden. En ik kreeg een ontzettend lief berichtje van een vrouw die zei dat ze dus een nieuwe... Ik doe iets op, maar ik kan het helemaal niet beter lezen. Die had een hele lieve verjaardagstraditietip.
Ja.
Die wilde ik even aan jullie meegeven. Leukste verjaardagstraditie. Mijn ouders legden een touwtje in bed. Een touwtje dat wij, mijn zus en ik, moesten volgen. Dit touwtje ging door het hele huis. Halverwege hing er een briefje met de tekst... Je bent er bijna. Aan het einde van het touwtje zat het cadeau vast... en dat lag vaak verstopt onder een deken... En dit doe ik nu bij mijn vriendinnen en ook bij mijn vriend. En mijn zus doet het bij haar eigen kinderen. Het is amazing.
Oh,
dat
ik
is
vind
toch fantastisch.
Zo lief. Ja, het is echt. Ik denk dat ik dit nu ook een keer ga doen.
Leuk,
thuis.
Hè? Ja, het zou bij mij denk ik meteen misgaan. Nou, met poezen moet je het niet doen, want dan wordt het een drama.
Inderdaad.
En met
Wally moet je er
ook,
niet bij betrekken. Die gaan
Wally
zelf dan burgen. Ja, Wally even opsluiten in haar kooitje.
Leuk,
maar het is toch heel leuk.
Ja.
Het is heel simpel. En toch zie ik er ook iets heel magisch in.
Heel, heel magisch.
Ja.
En lief en grappig en leuk.
Ja.
Als mensen nog meer van dit soort leuke rituelen tips hebben.
Ja,
stuur ze op, jongens.
Vinden wij heel leuk. Kunnen wij elke week een ritueel behandelen.
Ja.
Nou, we gaan de week een cijfer geven.
Ja, laten we dat maar gewoon doen.
We gaan onze eigen problemen oplossen en die van de hele wereld.
Nou, we hebben een hele volle man dit keer.
Ja.
Gode zij dank.
Ja, zeker.
Bookbeat en Interpolis autoverzekering. Ja, hou je maar vast, jongens.
Ja.
Buckle up.
You're in for a ride.
Yes. En we gaan rustig afsluiten. Niet met een natuurhoekje,
nee,
Floor.
Nee, met een goeroe.
Want het zweet breekt me al uit als ik dit lees. Ik heb namelijk geen enkel natuurhoekje voorbereid. Ja, ik kan niet wel iets vertellen over de mossel of zo, maar dat wordt niet...
Oh, vertel jij dan maar iets over de mossel?
Nee.
ik heb een goeroe. Ik
dat
heb
vind
een
ik heel fijn.
In mijn schriftje geschreven. Lies.
Aaf.
Ik ben heel benieuwd welk cijfer jij verbindt aan deze afgelopen grijze, grauwe week.
Ja, ik geef mijn week een 7,5.
Oké, mooi.
Ik heb... mijn stemmingssituatie fluctueert een beetje. Waardoor ik denk, zou dat toch vadertje of moedertje overgang...
Vadertje en moedertje
vadertje
overgang.
En moedertje overgang. Oma en opa overgang aan de deur kloppen.
Ja.
Ik weet het niet, jongens. Maar ik heb een soort rare mengeling van dat je heel erg zenuwachtig bent. Dus gewoon terwijl je de krant zit te lezen. Dat je denkt, alsof je moet gaan bungee jumpen.
Ja.
Of heel moe bent. Toen dacht ik, en dat is vadertje, moedertje overgang.
Dat is zeker moedertje overgang.
Ja?
Dat van die zenuwen, dat herken ik heel erg.
Ja.
Dat je denkt,
waarom ben ik
adrenaline stoten aan het aanmaken terwijl ik gewoon de afwasmachine aan het uitruimen ben?
Ik ga niet bij de Corps Mariniers.
Nee.
Ik moet nu niet de EU toespreken.
Nee.
Ik zit gewoon de krant te lezen.
Nee, maar
waarom
dat
ben
is
ik zenuwachtig?
Heel raar.
Ja.
En wat ik ook niet... Bij mij is dat dus nu weer voorbij, omdat ik daar hormonen voor ben geslikt.
Ik ga dat onmiddellijk nu...
omarm dat, zou
op het dark web aanschaffen.
Ja,
jongens.
Schaf het maar. Of vraag het gewoon aan de dokter. Mag
precies,
ook. Maar misschien beter. Maar wat ik niet snap daaraan, want heel veel mensen hebben daar last van.
Ja.
Dus op een gegeven moment in je leven ben je constant heel erg gestrest.
Ja.
Op niks af. En ik begrijp niet waarom moedertje natuur dat dan zo heeft bedacht. Want wat heb je daar nou aan?
Ik denk dat moedertje natuur ons haat op een bepaalde manier.
Dat
en ons
gewoon
wil straffen voor het feit dat we er zijn.
Ja, dat zal het wel weer zijn.
Ik weet het niet.
Ja.
Ik vraag me inderdaad af waar het in godsnaam goed voor
waar
is. Wat
is
het evolutionaire nut is van vrouwen die ouder worden ook nog eens keihard de grond in te trappen.
Ja. Waarom zou je een deel van de mensheid constant zenuwachtig maken? Het is echt... Nou ja, Lies,
zenuwachtig over de naderende dood.
Ja, dat is het enige wat ik kon verzinnen. Want vroeger ging je natuurlijk veel eerder dood. Dus misschien denkt je lichaam nog steeds... ik ga vast over
schiet
een
op.
Jaar al dood. Ik ga nu zenuwachtig zijn.
Ja, doe de rolluiken dicht. Trek al je kleren over elkaar aan.
Ja,
sla
ga
eten
in foetushouding
in.
Liggen.
Ga in foetushouding liggen.
Liggen hyperventileren.
Ja. Wachten tot Margarijn je komt halen. Doe maar.
Ja.
Ga maar liggen. Nee, niet de krant lezen.
Raar,
liggen
hè?
Nu.
Ja. Nee, maar het is precies wat je inderdaad zegt.
Nou,
dat
dus...
En natuurlijk ben je dan de andere helft van de tijd moe. Want je hebt heel hoog zitten ademen de hele tijd.
En iedereen denkt de hele tijd, is er iets?
Ja.
Heb ik iets verkeerds gezegd?
Ja.
Het duurt er ook een tijdje voordat je erachter komt. Er is helemaal niks, maar ik ben gewoon...
Ja.
Weet je wel? Ja,
er gaat ook een soort magnetisch veld om je heen hangen van stress.
Zenuwen.
Ja.
Ja. Dus ik ben al uitgemaakt voor iemand die irritant doet. En terecht.
Ja.
Maar ik
je kan er niks aan doen.
Nee, en ik ben ook helemaal niet boos. Maar het is een verwarrende situatie.
Ja, maar snap het heel goed.
Ik was heel, heel zenuwachtig. Behalve bij de Elvis-film die ik ging kijken. Die heet Priscilla. Of Elvis, Priscilla-film.
Ja.
Over de vrouw van Elvis.
De vrouw van Elvis.
Toen verdwenen die zenuwen ineens voor pijloze moeheid.
Oh,
en ik dacht, Elvis en Priscilla, ik vind het gewoon allemaal superkut voor jullie hoe dat is gegaan. Maar
Ben je toen een uiltje gaan knappen?
Ja, een beetje. Ja. Ik was met Dick, mijn beste vriend Dick, en ik ben tegen Dick aan gaan liggen. En ik dacht, ik hoor het wel van Dickie hoe het is afgelopen. Ja, ik weet Elvis,
Bleef hij wel wakker?
Dick bleef wakker, maar Elvis niet. Want die slikte heel veel pillen. Dus als hij dan thuis was Priscilla wilde aandacht... Dan
lag hij alleen maar te pitten.
Ja, lag hij heel veel te slapen.
Wat voor pillen nam Elvis dan?
Ja, downers.
Oh,
en als hij dan moest optreden, heel veel uppers.
Weer uppers.
Ik vind het verhaal van Elvis heel fascinerend. Maar het is niet iemand van wie je... Als hij nou toen hij thuis was, dat je dacht... God, Elvis, waar denk je nu aan? Of hoe zie jij...
De wereldpolitiek.
Wat vind jij van de overgang? Of de wereldpolitiek? of
Want dan lag hij de hele tijd te slapen.
Wat vind jij lekker op je reis te vliegen? Nee.
En dat at hij nou ook... Nee, hij at toch altijd iets heel raars? Een hamburger met pindakaas of zo? Of heb ik dit even helemaal verkeerd
hij
onthouden?
Hij at wel toen Priscilla eenmaal weg was. Gaf hij zich echt over aan...
Want hij werd heel dik op een gegeven moment.
Hij werd heel erg dik, ja. Ja, volgens mij... Wat was het nou toch? Wel heel veel dingen met pindakaas, volgens mij.
Ja, hè? Er was iets met Elvis en pindakaas.
Ik ga het opzoeken.
Ja, dit
ik heb wel gehoord dat Elvis is overleden terwijl hij zat te poepen.
Oh, ja? Yeah?
He died while having a number two. Dat is zo... Ja.
Maar dat zat niet in de film?
Nee, het was een heel esthetische film. En dat was dan wel weer heel mooi. Je zag dan bijvoorbeeld het verstrijken van de tijd. Zag je dan aan de hand van heel veel pillendoosjes die open en dicht gingen. Of dienblaadjes die werden neergezet. Zat Elvis en Priscilla in bed lagen. En dan werden er dienblaadjes neergezet en weggehaald door het personeel.
Oh ja.
Of het verstrijken
vind ik eigenlijk een beetje kitscherig. Ja. Zoals je het nu beschrijft.
En dan ging Priscilla bevallen. En dan zag je een hele lange scène dat voordat ze dus ging bevallen, de valse wimpers nog op ging doen.
Oh ja, zodat ze dan mooi was.
Om
bij
te
de
vertellen
bevalling.
Van wat erg dat Priscilla hier aan moest denken. Terwijl ze eigenlijk gewoon krijsend
moest bevallen.
Moest bevallen.
Ja.
Dus het was ook wel weer een poëtische film.
Ja, de symboliek was wel aanwezig in veel scènes.
Het zag er hartstikke mooi uit allemaal.
Ja, van Sofia Coppola. Ja,
heel mooi gespeeld.
Ik denk dat zij... Ik vind haar films altijd heel mooi uitzien, maar ik vind ze soms niet zo boeiend.
Ja, ik...
Dus dat is een beetje het probleem.
Nee, inderdaad.
Ja.
Ja.
Het is gewoon meer mooi dan dat er een soort verhaal wordt verteld.
Ja, dat vond ik ook. Maar misschien zijn er mensen die zeggen... Nee, jij ziet nu de hele crux van deze film, zie je nu niet.
Ja, of dat kan natuurlijk, dat je die over het hoofd ziet.
Het was allemaal hartstikke zielig. En natuurlijk wil ik ook niet in Priscilla de schoenen staan.
Nee.
Maar ik, ja...
Je hebt wel
ik dacht nog, er komt vast nog wel een soort een goede seksscène, weet je, dat ze dan eindelijk het wel met elkaar gaan doen.
Ja.
Terwijl Elvis natuurlijk iedereen het had gehad om Priscilla heen.
En thuis alleen maar downers zat te nemen.
En thuis downers zat te nemen. Ze zei, nee, we gaan wachten, schat, tot we getrouwd zijn. Want zo ben ik niet, zei hij dan.
Oh ja?
Ja, en, maar die kwam ook niet. Dus het was ook niet dat helemaal Elvis dan eindelijk zijn kleding uittrok. Dat je, dat de ene overgangsoog van mij nog even open zou gaan. Even kijken. Dat hij dat...
Want dan zou jij toch meteen wakker worden.
Ja, dan zou ik denk ik wel even... Nou, eens even kijken waar we dan de hele tijd zo op zaten te wachten. Samen met Priscilla.
Nou ja, hij heeft er wel bezwangerd. Dus er is een keer iets gebeurd.
Ze hebben het één keer in ieder geval.
Ja, dat
ja.
wel.
Ja.
Ja.
Ach, die lieve Priscilla. Ik moest toch denken aan Priscilla en de Naked Gun. Weet je niet meer?
Nee. Dan zat zij daar ook in?
Loopt zij een keukentrapje op om iets te pakken. En dan staat Leslie Nielsen onderaan en zegt hij... Nice beaver. En dan zegt zij, thank you, I just had it stuffed. En dan komt ze naar beneden met een hele grote opgezette bever.
Die film is zo flauw, maar ik heb er zo om gelachen in de tijd.
Ik denk dat die Priscilla gewoon een heel leuk iemand
ja,
is.
Hè? Ja, dit is echt heel erg Naked Gun-achtig.
Maar goed,
nou.
God hebben zijn ziel. Het is jammer dat hij dood is, want ik heb ook ontzettend genoten van Elvis.
Oh, zeker.
Want
zeker. Ik
draai het nog wel eens.
Ja, echt?
Ja.
Dat vind ik wel grappig.
Ik zocht vroeger vaak plaatjes op internet van dingen die lijken op Elvis. Dan heb je deurknoppen, trapleuningen, een schaduw van een afgebeten koekje, een broodje wat heel gek uit de oven komt. En die lijken dan op Elvis.
Kijk, zien mensen daar ook een teken van Elvis in?
Ja,
van, ik
er
ben
zijn
er?
Heel veel mensen zien dus tekens van Elvis in de lucht... In een vogel, in hoe het...
Oh, wat grappig.
Modderstroom. En dan zoom je uit en dan is het ineens Elvis.
Jeetje.
Ja, moet je echt even opzoeken.
Ja.
Als je een keer verveelt.
Wij hebben alleen maar thuis een stukje hout wat heel erg op Trump lijkt.
Ja, dat vind ik fantastisch.
Ja, dat is echt bizar. We hebben gewoon zomaar een stukje hout een keer in ons huis gevonden. Wat is echt net Trump.
Dat is toch geweldig,
ja, heel
hè?
Heel vreemd.
Ja, dat is dan weer een cadeautje van moeder natuur.
Ja, zeker.
Naast de overgang krijg je ook een stukje
krijg
hout
je ook
op Trump lijkt. Ja,
dat evens elkaar allemaal
absoluut.
Out.
Absoluut. Absoluut. Je moet even op... Er zijn sowieso heel veel dingen die lijken op bijvoorbeeld
Hitler.
Adolf Hitler.
Ja,
katten. Die lijken op Hitler.
Dat is eigenlijk het enige andere wat ik ken.
Ik heb in België een keer een huisje gezien dat heel erg leek op Hitler. Toen ging ik dat googlen en nu blijken dus meer huisjes te zijn.
In België?
Die op Hitler lijken. Meestal in België.
Ja, hè?
Ja.
Maar hebben ze dan een heel klein zwart rolluikje in het midden?
Ze hebben een schuin accent altijd, vanwege de kuif. En er moet een heel klein toefje zijn in het midden,
ja,
natuurlijk,
precies.
Wat de snor is.
Ja,
ja. En verder kun je echt variëren.
Dan zit je al gauw goed, natuurlijk.
Ja.
Ja, Hitler is makkelijk om op te lijken.
Maar Elvis ook, want die had natuurlijk die kuif.
Die kuif, ja, precies. En dat soort die kaaklijnen ook wel, denk
kaaklijn.
Ik. Ja, dat helpt ook.
Ja.
Fascinerend.
Jongens, fascinerend. Ik heb ook al de Elvis-film van Baz Luhrmann gezien. En het is nu wel even goed.
Ja, Elvis is even genoeg naverteld. Ja, die was ook pas kort geleden.
Ja, was wel beter, vond ik.
Maar jij geeft die week dus alsnog een 7,5. Ik vind het best hoog.
Want ik dacht, ja, het gebeurt nu van binnen, die zenuwen. Ik ben dit niet.
Nee, dat is waar.
Ik ben niet mijn problemen. Nee. En dus dat voelde eigenlijk best wel dat ik dacht... Nou, daar ben je goed aan het doen.
Ja, dat vind ik heel knap. Het is namelijk best moeilijk om dat te denken.
Ik wil alle mensen die nu heel zenuwachtig zijn... terwijl ze hier naar luisteren ook even een hart onder de riem steken. Dit ben jij niet.
Nee.
Nee. Dit ben jij niet. En ik, misschien, we moeten er maar iets mee. Het visualiseren als een hele grote zenuwachtige pop die naast je ligt. Waar je even je...
Die in je is gaan zitten.
Ja. Jeff Bridges die zegt, fear is your buddy, man.
Ja.
Nou, misschien moeten we er zomaar naar kijken.
Ja, of toch gewoon...
Of gewoon...
Medicatie.
Anders
maar goed, dat is mijn oplossing voor een heleboel problemen. En daar ben ik heel blij mee. Maar
ik
goed.
Ga als een dolle man naar de huisarts rennen.
Ga maar even als een
dat
dolle
ga ik
naar de huisarts. Lies. Ik geef mijn week... Ja, ik vind het eigenlijk flauw voor mijn week, maar ik geef hem maar een 6. Volgens mij is dat het laatste cijfer wat ik ooit in deze podcast aan mijn week heb gegeven.
Ja.
Oh, je kijkt helemaal verschrikt.
Ja, want je bent voor mij een stabiel, hoe noem je dat, eikpunt in mijn leven.
Oh.
Wat is er gebeurd?
Nee, nou, er is dat. Ja, het is ook eigenlijk meteen mijn kleine probleem. Maar.
Nou, schuif maar door naar het kleine probleem dan.
Ja, het is een combinatie van week en klein probleem. Namelijk, ik vind alles vermoeiend en stom. Nou, niet alles stom, maar kijk, je hebt dus die winter die nu natuurlijk gewoon dreigt niet op te houden. Hè. Dat heb je altijd een beetje in februari, dat ja. Je denkt stop eens met stop eens met winteren. Dan heb ik twee keer griep gehad. Daar word je ook niet echt beter, leuker of fijner van. Al het groes en zo. Ik moest al mijn werk afronden voor de academie. En ik vind het altijd moeilijk als er zo'n soort berg huiswerk. Dat herinner ik me ineens van vroeger. Weet je wat je deed? Altijd moet je nog iets.
Ja.
Vind ik moeilijk. Ja, en zo nog wat van die dingen. En dan ineens denk je, oh, ik wil eigenlijk alleen nog maar slapen. Ken je dat?
En je zit nu in die tussenfase dat je ook niet meer met goed fatsoen dingen kunt afzeggen omdat je te ziek bent, want dat ben je niet.
Nee, nu
dus
ben ik
bent
gewoon
nu
beter.
Weer in de twilight zone tussen ziek zijn.
Ja.
En je voelt je niet fit.
Nee. Nee, wat ik altijd raar vind aan je niet fit voelen, dat heb ik ook altijd als ik ziek ben, dan denk ik, waarom ben ik niet gewoon vrolijk en ziek? Maar dat gaat gewoon niet samen.
Nee, dat
je
gaat niet
je
samen.
Je voelt je altijd heel heel minnetjes.
Nou, je kunt je wel, als je dan uiteindelijk ziek wordt na een drukke periode, een soort opluchting voelen
ja.
Van datgene waar je bang voor was gebeurd.
Ja,
en dan
moet
je
maar gewoon
over
in je bed gaan liggen.
Maar Aaf,
ja.
Je moet bij dit soort dingen ook altijd, misschien, ik weet niet of je dat nog weet van de kinderen toen ze klein waren, je altijd goed realiseren dat het gebied, dus de twilight zone van ziek zijn naar weer beter en normaal zijn, dat gaat gepaard met heel veel onvrede en
ja.
Ongemak. En als kleine kinderen ziek zijn, dan zijn ze heel lief, weet je nog? Dan liggen
ja,
ze tegen je aan.
Heel
en dan,
lief met hun duimpje
en dan
in hun mond.
Op het moment dat ze dus beter dreigen of gaan worden,
ja.
Worden ze strontvervelend.
Oh,
weet je dat nog?
Oh, ja. Helemaal niet, joh.
En dat zei mijn moeder ook altijd.
Oh,
dan worden
ja?
Kinderen gewoon heel vervelend.
Want dan zijn
dan
ze al
een
beetje
woede,
actief.
Een onvrede. Ja, je wil en je denkt, ik moet weer van alles.
Ja, en je kan het niet.
En je bent er nog helemaal niet tegen opgewassen. Tegen al het werk wat je hebt uitgesteld. Of wat weer op je afkomt.
Ja, dat
dus dat
is
hoort
het.
Echt bij herstellen van dat je flink ziek bent geweest, denk ik.
Oh, wat goed zeg. Ja, want dat is misschien waar het hem in zit. Dat je dan denkt van, nou ja, ik heb geen koorts meer. Ik kan gewoon rustig weer rondwandelen
ja.
En zo.
Ja.
Maar
ja.
Je voelt je een beetje een
nee, je
een,
bent
een
nog
zombie.
Niet helemaal, je bent nog helemaal niet goed en de oude.
Nee. En wat ik dan altijd heb, is dat ik dan denk van, dit gaat maanden duren. Ik weet ook niet waarom, ja. Waarom ik dat dan denk. Maar dat denk ik nu steeds.
Ja, en dat is ook altijd als je er middenin zit.
Ja,
toch?
Hè?
Ja, of in echt een sombere tijd. Dan denk je ook, dit houdt nooit meer
nee.
Op.
Nee,
ja,
je hebt helemaal
maar dat
gelijk.
Is niet zo. Het gaat helemaal niet maanden duren.
Nee, dat
het gaat
ik ook
heel
steeds
geleidelijk
tegen
gaat het weer weg, Aaf.
Ja.
Echt waar. En weet je wat het mooie is? Het is niet november.
Nee.
Het is februari.
Precies. Valt heel
weet
erg
je wat
mee.
Er gebeurt in februari? Komt een klein sneeuwklokje de grond
heb ik
uit.
Gezien al?
Gisteren brak ineens de zon door. Het licht valt nog heel mooi zacht.
Ja.
Soms heb je ineens een zachte dag. Ik
ja.
Hoor alweer een pimpelmees in de tuin fluiten.
Ik
dus
heb ook vogels horen fluiten.
Aan.
Ja. En narcissus heb ik gezien.
Ja, dus daar moet je je echt aan vastklampen.
Dat doe ik ook echt
ja.
Wel. Ja.
Ja.
Ja, precies. Oké. Okay. Ja, de lente komt eraan.
Ja.
Ik vind het ook zo flauw om alles op die winter te gooien. Vind ik ook zo kinderachtig.
Dat is flauw.
Ja, ik vind dat heel kinderachtig.
Nee. Ja, maar dit hoort ook bij de fase dat je jezelf dan ook heel erg zit te verwensen.
Ja,
dat je
van
niet vrolijker
zit niet zo
bent.
Te seizoen blamen,
ja.
Weet je wel. Of te seizoen shamen.
Nee.
Ik oké, okay,
het hoort erbij. Het hoort erbij te worden. Je
gewoon
was echt heel ziek.
Helm op je hoofd zetten
ja.
En door.
Ja.
Oké.
Okay. En dan vind je het maar even niet leuk.
Nou, ik moet zeggen.
Het is ook helemaal niet altijd leuk.
Wat ik heerlijk vind nu, en daar ik ga dus ook steeds vroeger naar bed. Dan ga ik lekker onder mijn dekbed. En dan heb ik zo'n hele zware sprei.
Ja, een verzwaringsdeken.
Ja, dat is een beetje mijn ja. IKEA verzwaringsdeken.
Jouw eigen inbakeren. Je bakert jezelf in.
Jezelf in ja. Met een boek.
Ja.
En dan denk ik van, nou, deze dag zit er weer op.
Ja.
En door. Ja.
Ja, ik vind jou een heel groot levenskunstenaar. dus als jij dit al... Als ik jou met een verzwaringsprei me voorstel met een boek, dan word ik al helemaal blij.
Ik ben dan zo blij als ik onder die sprei lig.
Ja. Maar ik zou ook blij zijn als ik jou was. Want je hebt namelijk 70 dingen gedaan waar iemand anders de 3 heeft gedaan.
Oh, nou ja, je bent heel
lief. Denk daar maar aan.
Ik, ja, okay. Het is een 6, ik kan er niet meer van maken.
Ach.
Maar goed, ik heb mijn kleine probleem dus al gezegd. Namelijk, ik wil alleen nog maar slapen.
Ja.
Heb jij nog een klein probleem?
Nou, ik heb wel een kleine vraag aan jou.
Ja, leuk.
Ik heb één zoon uit huis. Eén zoon is echt in een razend tempo heel groot en stoer aan het worden.
Ja.
Toen dacht ik ineens, ja, het is een eindige tijd dat je dus voor iemand moet zorgen.
Ja.
En ik sta heel erg ingesteld op zorg. Het wordt nu wel iets minder natuurlijk. Maar dat is nog steeds bij mij. Ik vind het ook heel fijn om te verzorgen.
Ja.
Dat gaat natuurlijk weg.
Ja.
Over een paar jaar dan zijn ze toch een keer, denk ik...
Het huis uit.
Het huis uit.
Ja.
Wat zou dan het eerste zijn... wat je dan bijvoorbeeld voor jezelf zou koken, zou maken... of wat je jezelf zou toestaan als er dus er niemand is voor wie je moet zorgen. Toen dacht ik ineens, het lijkt eigenlijk een beetje op de periode... dat je voor het eerst op kamers ging.
Ja.
Weet je wel, dat je dus voor het eerst dan in je studentenkamer zat.
Ja,
en wat
maakte je dan, hè?
Ja, toen dacht ik, ja, krabsticks. Heel veel krabsticks.
Oh, ja, jij had krabsticks, hè, als student.
Met sojasaus.
Godverdamme. Maar zou je dat nu weer doen, denk je, als het huis uitgaat?
Nee, denk ik toch niet. Maar bijvoorbeeld wel een hele doos after eat opeten.
Oh, ja,
raar,
ja.
Hè?
Bij wijze van avondeten.
Ik weet... Ja, dat zou ik dan ineens best wel leuk vinden. Gewoon heel want mijn moeder zei dan altijd... die kwam dan altijd heel, heel dikdoenerig met after eten... en in dat verpakkingtje. Ja. En dan werd ik al woedend... omdat het er maar één was.
Ja, en ze waren zo flinterdun.
Ja, en het werd altijd heel erg gepresenteerd als... nou, dit wordt echt... je zouden ze bij de libraaien hun neus niet voorop halen.
Ja, het is ook wel heel lekker.
Ja, en dan ging ik op kamers... en dan kocht ik dus van mijn laatste geld af te eten. En dacht ik, fuck you, mam.
Ik vreet ze nu allemaal op.
Je bent er toch niet bij. Haha. Maar ja, slaat natuurlijk niet.
Oh, dat had ik met laat naar bed gaan, zodra ik op mezelf woonde.
Ja, zeker.
Echt krankzinnig laat naar bed gaan, terwijl ik heel erg moe was.
Ik leef 's nachts.
Ja, ik ben niet meer gebonden aan tijden. Was ook zo, want nobody cared. Maar...
Oh, wat zielig.
Nou ja, goed. Ja, nee, maar ik weet nog dat ik... toen ik 18 was, ging ik naar Amerika. Dus dan was ik echt heel vrij van iedereen. En dan zat ik daar de hele tijd tot diep in de nacht. En iedereen was van, oh, ik ben moe, ik ga naar bed. En ik zo, nee, je moet allemaal opblijven. Omdat het mocht. Weet je wel? Er was geen toezicht.
Dat je denkt, er gaat nog iets heel leuks gebeuren. Ja, nee, er komt nog wat. Of je wil om 11:30 nog naar de kroeg.
Ja, wij gingen altijd pizza bestellen.
Ja, dat komt denk ik niet meer terug als je kinderen
thuis zijn. Nee, dat denk ik ook niet.
Ik weet niet
maar
of
lijkt
met
het jou niet heel moeilijk om dan helemaal zo zonder structuur te leven? Ik bedoel, ik zit nu in zo'n harde structuur, maar ik heb best wel veel aan structuur.
Ja, ik denk dat het, dat het helemaal niet goed is om dan... Nee, als je dus niet hoeft, als je een dag niet hoeft te werken, dat je dan tot 2 uur in je bed blijft.
Nee,
hè?
Ik denk dat heel miserig gaat worden.
Ja.
Dus dat wil ik niet.
Ja. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat je gewoon hetzelfde doet. Je leven volplemt met afspraken en verplichtingen. En dat je iets vrijwilligerswerksachtigs gaat doen. Plus dat je dus slechter gaat eten. Omdat je niet meer denkt, nou ik...
Nee, ik weet wel bijvoorbeeld mijn vader en mijn stiefmoeder... die leefden heel vaak op een soort homp brood en een tomaat... toen wij het huis uit waren.
Maar dat is jouw familie die...
Ja, sowieso wel, ja. Maar ja, er werd toen wij thuis woonden nog wel gekookt. Maar ja, dat verminderde volgens mij wel toen wij weggingen.
Is natuurlijk niks mis mee. Dat je een beetje zo brood en tomaat leeft.
Ja, en ze dronken dan wel altijd een glas champagne. Dus ze maakten er wel wat van. Maar ik vind
dat is dan weer die tegenstrijdigheid, hè?
Dat trekt me wel.
In plaats van Pils van Schultebrouwbier. Dat dronk jouw
elke
vader niet.
Elke avond een glas champagne drinken.
Nee, champagne. Ja,
ja. Met een homp brood en een... Of bijvoorbeeld een paar lekkere kaasjes, een homp brood en een tomaat. Ja, het is wel een lekker maaltje.
Ja, als ik naast Mark zou zitten en ik zou dat hebben, dan zou
ik... Ja, ben je toch hartstikke tevreden?
Ja, dan heb ik gewoon een topavond.
Ja.
Dan is het ook weekend, want anders hadden we die champagne niet.
Oh ja, dat is waar. Jullie zitten nog met die weekends.
Ja, daar zitten we mee.
Maar denk jij, nog heel even je vraag beantwoordende... Denk jij dat je echt zult lijden aan het empty nest syndroom? Of denk je dat dat iets is uit vervlogen tijden? Want daar had ik het laatst met iemand over. Die zei, ja, dat was ook een beetje uit de tijden... dat vrouwen alleen maar voor de kinderen zorgden. Dus als die kinderen weggingen, dan was er niks meer te doen.
Nou, ik denk wel dat, of je dat nou empty nest noemt... of dat het nu de 50's zijn of nu... Dat je wel even ontregeld bent.
Ja,
dat denk
dat
ik wel.
Ja.
Dat je een beetje dat je weer even moet landen. En denk, wat is nu eigenlijk mijn eigen routine? Want dat heb je natuurlijk... ik heb dat zelf nooit gehad, want ik heb bijna nooit alleen geleefd.
Nee, ik wel best wel lang.
Ja.
Ja. Maar ik vond het veel fijner om in een roedeltje te leven.
Ik ook.
Ja.
Ja. Ik vind eigenlijk het allermooiste is als je met een groep mensen leeft, zou leven. En dat je je dan zo lekker terug kan trekken.
Ja,
dat je zo het gemummel op de achtergrond hoort. En dat jij dan op dinsdagavond heel veel zuurkool maakt en iemand anders.
Woongroep.
Een woongroep misschien ja. wel.
Kan, hè?
Ja. Ja. Die misschien als ik 90 steeds. Ben, een woongroep met oude dames.
Ja, of gewoon een bejaardentehuis.
Ja. Ja, terugkeer van de bejaardentehuizen ben ik sowieso
voor. Ja, ben ik ook voor. Want ik heb er in één gewerkt toen ik 18 was als receptionist. En toen dacht ik, ja, bejaardentehuizen hebben een hele bad rap. Maar deze mensen hebben het echt veel gezelliger dan als ze allemaal in hun eentje in een huisje hadden gezeten.
Inderdaad. Ja.
Ik bedoel, het is niet voor iedereen. Ik denk dat sommige mensen het verschrikkelijk zouden vinden. Ja. Maar deze mensen hadden het echt leuk met elkaar.
Het Roze Spierenhuis.
Ja, dit was de Oude Raai in Amsterdam. Helemaal geen heel fancy huis of zo.
Ja,
maar gewoon... Zuid,
ken ik, de fiets ik altijd. Ja, het
was echt prima. Oh, ik schop nu heel hard tegen die teelbuis. Sorry.
Nou ja,
dus Lies, ik zeg hombrood, tomaat, kaasjes en op zaterdag een glas champagne erbij.
Met je partner.
Met je partner. Zonder je partner.
Dat kan ook.
Reclamemand, 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 reclamemand.
Ah, weet je wat ik nu uit die reclamemand heb getrokken?
Nou.
BookBeat.
BookBeat.
Ja, zeker. Ja. BookBeat. Heb jij misschien een boek binnen BookBeat wat een all-time favorite is voor jou?
Nou, dat is heel makkelijk, want BookBeat heeft meer dan 900.000 boeken.
Hallo.
Dus die heb ik even allemaal bekeken.
Dat is een hele mooie boekenkast, jongens. Van hier tot aan Albanië en weer terug.
Precies.
Ja.
Maar die hoef je dan niet in je huis te zetten, want die heb je dan lekker allemaal gewoon in
Och,
je device zitten.
Je kan ontspullen.
Je kan ontzettend ontspullen. Ik ga even de tip erbij pakken die ik had bedacht. Het leek mij leuk om even in de categorie klassiekers te kijken.
Absoluut.
En toen stuitte ik ineens op het boek Twee Vrouwen van Harry Mulisch. Heb je dat wel eens gelezen?
Ah, nee.
Het is voor mij ook wel lang geleden.
Ja.
Maar het is ook uit mijn geboortejaar blijkt. Ja. Ik heb het dus wel gelezen als jong iemand. Er staan allemaal van die... Nou, ze hebben echt veel klassiekers. Vind ik wel leuk. Hij schrijft dat boek. Dat gaat over de liefde tussen een gescheiden kunsthistorica.
Ja.
Wie kent ze niet?
Ja.
En een jong meisje.
Ja.
En hij gaat dat dan een beetje verbinden. Want dat deed Harry Mulisch. Het was natuurlijk altijd wat hoger.
Dat was enorm. Halen alles erbij.
Halen alles, de mythologie erbij.
Sumerische kleintabletten worden erbij gehaald.
Precies. Orpheus, Oedipus.
Tuurlijk.
Dus het is een groot drama op klassieke leest geschoeid, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar dan in de huidige, nou ja, in de jaren 70 tijd.
Ja.
Dus dat vond ik een heerlijk boek in haar tijd. En dat kan je dus ook luisteren. 3:59 is eigenlijk niks.
Ja, dat is
gewoon een paar keer op de fiets heen.
Van hier naar Limburg en weer terug. In de auto, want dat vind ik namelijk heel lekker.
Dat is waar, in de auto kun je dat ook lekker. Ja, ik doe het dus altijd op de fiets of wandelende.
Ook heerlijk.
Maar dan zou ik het dus eigenlijk in 4 grote wandelingen met Wally helemaal kunnen beluisteren.
Oh, lekker. Nou, ik vind het heel lekker in de auto. En ik vind het heel vaak dan ook wel jammer dat je dus al thuis bent. En ook wel lekker dat het dan even het verkeer stilstaat.
Ja, hè?
Zeker als je een hele grote zak met autodrop hebt.
Oh,
dus die je dan kan wegwerken.
Doorluisteren.
En dan lekker met Harry Mulisch.
Ja, in je oortje.
In je oortjes.
Of tenminste, of op je speakertjes. Wat
heb
jij gevonden?
Ja, we hadden het over Mentje van Keulen. En nou blijkt dus dat ook Alle Dagen Laat, het eerste deel van die heerlijke dagboeken van haar, op BookBeat staat.
Staat er ook gewoon op,
jongens,
ja.
Als je in de file staat naar Waddinxveen en weer terug,
bijvoorbeeld.
Elke dag.
Of je zit in de trein, je wil je lekker afsluiten.
Precies. Zet dan lekker even Alle Dagen Laat op.
Fijn.
Want daar ga je gewoon geen spijt van krijgen. Zet je BookBeat-app aan. Druk op Mentje van Keulen, Alle Dagen Laat. En begin met genieten.
Ga er gewoon lekker even
en ga
heen.
Ga in die file staan.
Nou,
het is zo lekker, joh. Absoluut.
Ga vrijwillig in een file staan.
Zeg, ben jij ook benieuwd of dit iets voor jou is? Dan moet je je aanmelden. Of moet. Het mag. Het mag, jongens.
Ja.
Want het is een veilige situatie hier in Tafel.
Heel veilig.
De code Aaf en Lies. En probeer BookBeat 60 dagen gratis. Dan
kan je
het hele werk van Mentje van Keulen.
Ja. Kan je al die klassiekers in één keer doornemen? Ga je gewoon door naar The Great Gatsby? Die staat er ook op, zag ik.
Oh ja?
Ja.
Heb ik ook nooit gelezen.
Dat is een heel leuk boek.
Ja.
Ja, het is echt een leuk boek.
Heb jij natuurlijk wel weer gelezen, Aaf. Wat heerlijk.
Dit boek heb ik wel gelezen.
Absoluut.
Ja. Maar ik ga het gewoon opnieuw lezen op BookBeat.
Veel plezier, mensen.
Geniet.
Reclamemand, 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 reclamemand.
We hebben ook nog een groot probleem.
Ja, zeker. Aaf, ik zat, dat komt door jou. Je hebt mijn leven in die zin ook veranderd dat ik de dagboeken van Mentje van Keulen heb ontdekt.
En die ben je echt gaan vreten.
Oh, ik heb dat gevroten vorige week. Neerslag van een huwelijk, dat is het middelste deel, want ik heb er nu 3 gelezen.
In welke periode speelt
de eerste
dat
is Alle Dagen Laat, dan is Mentje nog, zit nog in die relatie. Dan krijg je Neerslag van een huwelijk. Nou, dan hoor je, dan snap je al wat er gebeurt.
Ja.
En daarna krijg je Moeder en Pen. Dus dat is
dat was de enige die ik had gelezen.
Mentje van Keulen gaat, die is dan weg bij haar man en die gaat als alleenstaande moeder weer schrijfster worden.
Ja.
Dat probeert ze de hele tijd in de boeken daarvoor probeert ze weer tot schrijven te komen. Maar er gebeurt, ze krijgt zoveel shit over zich
ja,
heen.
Ja, dat het eigenlijk gewoon, helemaal niet lukt.
Dat het er niet lukt om creatief te zijn. Ja. Ze moet alles in, alle zeilen bijzetten om ja, overeind te blijven.
Ja.
Jongens, werkelijk waar, lees die dagboeken.
Ja, hè? Want ze zijn alle drie gewoon te krijgen, toch?
Nee, deze Neerslag van een huwelijk helaas alleen nog als e-book.
Oh, als e-book, ja. Of via boekwinkeltjes.
Ja, ja. En het... nou ja, ik vroeg me iets af terwijl ik dus Neerslag van een huwelijk las. En ik wilde jullie even een klein fragmentje voorlezen. Ik hoop niet dat het veel te lang is, jongens. Het moet natuurlijk kort zijn, een avondfragment. Ja. Wat denk jij?
Het is ook wel leuk om even een beetje erin te komen.
Ja?
Anders knipt Floor er wel een klein
beetje. Als het te lang is, dan knipt Floor het eruit. Ja. Het is, we hebben het over de keiharde jaren 70, literair Amsterdams milieu.
Ja.
Het gaat er echt best wel heftig aan toe. Een hoop drugs, een hoop drank.
Ja, hè?
Heel veel vrije seks. Vrouwen die waren allemaal aan de pil en die moesten echt wel gewoon hun broekje gewoon uittrekken, omdat ze niet zo heel moeilijk moesten doen.
Ja.
Ze moesten niks, maar.
Nee, maar zogenaamd was dat allemaal
wel
ook
continu.
Heel leuk. Oh ja, ja.
Ja, en dat was dan eigenlijk alleen maar lachen. Of dat moest je dan...
Ja, zo leuk vinden.
Ja, dus... Nou ja, ik ben echt een beetje verliefd op Mentje van Keulen.
Oh.
Zoals de hele wereld in de jaren 70. Want iedereen was verliefd op Mentje van Keulen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In januari 1977. De klok op de televisie sloeg 12. Gelukkig nieuwjaar. We waren in het appartement van John Jay, die net daar 2 dagen woonde. 150.000 gulden voor 3 kamers en dat schijnt mee te vallen. Ik ga nu even door, ik spoel even door. Wie zitten daar in een hoek van de kamer? Haar man Lon en ene C. En die C, die is al in, die zit al in het eerste boek, is dat al een soort van kwelgeest. Want er is met die C van allerlei geheimzinnigs aan de hand.
C is een vrouw.
Yes.
Ja.
C kwam, ging bij Lon in een hoek zitten en is er niet meer uitgekomen. Uiteindelijk zaten ze belachelijk ernstig te fluisteren. Om me heen deed iedereen of er niets aan de hand was. En ik probeerde te luisteren en af en toe deel te nemen aan het gesprek en mee te lachen. Terwijl mijn hart als een gek tekeer ging. Gelukkig nieuwjaar. Ik liet de auto staan op de gracht, ter hoogte van het vrouwenhuis, waar straat en stoep schoon waren. Het was tussen 5 en 6. Ik rende zowat naar huis, zag mijn witte laarsje stappen. We zeiden geen woord. Gingen naar bed. Geen woord. Toen Lon sliep, ging ik naar mijn kamer, dronk een glas whisky en viel op het logeerbed in slaap. Een uur of 2 later stond Lon naast me. Hij kroop bij me in het smalle bed. We gingen naar boven, sliepen verder. Toen we ontwaakten, was hij aanhankelijk en ik bleef voor dood liggen. Op een gegeven moment ging ik overeind zitten en zei zonder erbij na te denken: thee, koffie? Blijf nog even liggen. En toen, ik weet niet meer hoe ik begon, stroomden de woorden eruit. Af en toe hoorde ik mezelf van alles uitroepen. Hij bleef geduldig, veegde mijn tranen weg. Ik zei het ineens. Ik weet zeker dat je wat met haar hebt. Ze kijkt naar me of ze last van de geweten heeft of iets van me wil. Wat een plaatje vannacht, niet om aan te zien. Ik ging maar door. En hij liet me maar praten, werd niet kwaad, liep niet weg. Het kan niet waar zijn, dacht ik. Het kan niet, het mag niet. Ik heb zelf ook wel wat te vertellen. En zal dan meteen erachteraan zetten, zeggen, maar het stelde niets voor. Dat cliché, al is het gemeend, zou het helpen? Zou het juist erger worden? Hij kan de laatste tijd zo onverschillig, koud zijn. Hij ontkende, noemde me achterdochtig. Te veel fantasie. Hij suste. Het maakt hem gelukkig als ik aan het werk ben, zegt hij. Mij ook, zei ik, maar het gaat niet. En dat komt omdat jij zo anders bent al een hele tijd. Hij liet het zich zeggen. Ja, het gaat maar door, jongens.
Oh, wat een kwelling.
Hartverscheurend. En die man zegt, je bent gek.
Ja,
bent gek.
Dat is laat echt klassiek gaslighten.
En zij wordt dus gegaslight zonder weerga. En je duikt eigenlijk in het vermoeden. Zij wordt, het haalt het afschuwelijkst in
ja,
haar
maar zij wordt natuurlijk getergd.
Zij wordt getergd en je denkt, je wil wel schreeuwen. Ga weg, ga alsjeblieft weg. Ja. Maar dat kan niet, want ze houdt zoveel van deze
ja,
man.
Ja, en hij geeft het ook niet toe.
Nee, en soms geeft hij dus iets, soms is hij lief voor haar.
Oh,
en
ja.
Dan is hij weer een week weg. Of ja. Dan zegt hij, ik ga naar de film. En zij vindt ook de hele tijd bonnetjes. En afrekeningen en hotelrekeningen in zijn jaszak, weet je. Dan zie je ze weer dat ze naar de oester is, die naar de oesterbar geweest voor 150 gulden. Of. En uiteindelijk komt natuurlijk de aap uit de mouw. En ik vraag me eigenlijk af hoe, waarom heeft deze man dat gedaan? Waarom, ja, waarom was hij bij die C, die naar hij zegt een beetje dom is en heel makkelijk is. En hij noemt haar inderdaad een fruitboom. Dus met wat je dus heel makkelijk...
Laaghangend fruit.
Terwijl Mensje van Keulen was gewoon een soort heel woeste... bloedaantrekkelijke vrouw die heel creatief was, heel veel talent had, die iedereen wou, die gewoon...
Ja.
En op een of andere manier kon die man het misschien wel niet hebben dat zij al die vrienden had, al die mensen had die om haar heen...
Interessant leven.
Ja, wilde die daarom, zal ik maar zeggen, zijn gram halen of op een of andere manier het haar betaald zetten door door die vriendin te hebben.
Nou ja,
deze mensen leven ook allemaal nog.
Dat.
Misschien leeft deze C nog wel.
Dat zou natuurlijk kunnen. Wij zitten ook maar te speculeren.
En toen dacht ik, hoe kan het nou dat... Die man is ongelukkig. Hij zegt niet, luister Mensje van Keulen, ik ben doodongelukkig, want ik voel me ondergesneeuwd. Ik ben onzeker naast jou. Hoe kunnen we er iets aan doen? Want ik voel gewoon dat we uit elkaar drijven, weet je wel? Nee, mannen gaan... Toen dacht ik eigenlijk, de meeste mannen waar ik... ik zit enorm te generaliseren. Over het algemeen gaan mannen niet weg bij hun vrouw, tenzij ze iemand anders hebben.
Ja.
Hoe kan dat? Waarom is dat?
En vrouwen doen dit natuurlijk ook.
Vrouwen gaan natuurlijk ook vreemd. Vrouwen zijn ook gemeen.
Ja,
of manipuleren
gaan,
of wat dan ook.
En
jongens.
Iemand in de coulissen neerzetten. En
nou,
dan...
ik heb toch wel het vaakst gehoord over... Ja. Dat een vrouw die is tijdens een relatie heel lang ongelukkig, die neemt in de hoofd afscheid.
Precies.
Die regelt
neemt
een huis.
Een besluit.
Die regelt het voor zichzelf. En die zegt dan ineens, ik ga weg.
Ja.
En die is dan alleen een tijdje.
Ja.
Terwijl een man heeft heel vaak stiekem dan een vriendin.
Ja,
wordt ontkend.
Of al iets projectmatigs wat staat
precies,
te wachten.
En die gaat dan weg omdat hij dan iemand heeft.
Ja.
Waarom zou dit nou zijn?
Ik vind het ook heel fascinerend. Mijn vader, die was dus ook zo. Sorry, daar kan ik niks aan doen. Maar die zei altijd, je moet de ene schoen pas uittrekken als je de andere hebt aangedaan. Dat gaf je ook als tip aan mij.
Ja.
Grappige opvoedkundige tip. Ik denk dat hij dat niet eens heel kwaadaardig bedoelde. Maar hij was gewoon heel erg lijnig. Hij had zoiets van, je gaat toch niet weg bij iemand als je niet een leuk nieuw iemand al hebt geregeld.
Dat is toch gek, vind je niet? Want je denkt toch, ik ben doodongelukkig.
Heel wonderlijk.
Ik ga weg.
Ja. Ja. Maar ik heb hier dus dingen over op zitten zoeken. Ja. Deze mensen, die heten overlappers.
Ja. Ja.
Wat ik een hele goede term vind, dat is het natuurlijk. En die zien de andere persoon, dus in dit geval bijvoorbeeld die C, of mijn vader had dan alvast die volgende vriendin, alsof een airbag. Dus het komt dan allemaal niet zo hard in je gezicht dat je relatie uit is, want je landt lekker op het volgende kussen.
Ja.
Of als een brug uit de relatie.
Ja.
Dus dan is het niet zozeer dat ze met die volgende ook lang blijven, maar ze hebben een
manier
bruggetje
om
nodig.
Het afscheid aan te kunnen.
Precies.
Bedoel je dat?
Precies.
Daar kan ik me inderdaad
en dat
bij
heb ik zelf ook wel is. Nou, niet
ik
dat,
ook wel eens gedaan.
Nou ja, ik heb dat niet tegelijkertijd met die relatie gedaan,
nee,
maar
ik
het hielp mij wel heel erg om iets af te breken, om ineens een beetje verliefd op iemand anders te worden. Dus dan had ik het wel al afgebroken, maar dan kon ik het afgebroken laten, zeg maar. Dan kon ik denken, nu sta ik op het bruggetje en ik zie ineens andere horizonten in het verschiet.
Ja.
En dat herken ik, dat snap ik wel.
Dus dat je als het ware je aandacht ervan af kan leiden en het beter daarom het verdriet over die breuk beter aan kan. Ja.
Ja.
Is het niet ook zo dat vrouwen heel vaak al verdrietig zijn over een breuk terwijl ze nog in een relatie zitten?
Ja.
En dus ze hebben besloten om weg te gaan?
Ja, dus dan is dat hele rouwproces al geweest.
Je hoort ook vaker, sorry dat ik zo generaliseer jongens. Je hoort ook vaker dat het voor een man als toverslag bij heldere hemel komt.
Dat
een
vrouw
ineens bij ze weggaat. Ja. Ja.
Dat vind ik altijd zo vreemd. Dat heb ik ook vaak gehoord van mensen. Ik begreep er niks van ineens. Mm-hmm. Dan denk ik, dan heb je toch niet op zitten letten.
Nee, ik ben ook wel eens van de een op de andere dag bij een relatie ben ik weggegaan.
Ja, terwijl het voor jou dus niet van de een op de andere dag
helemaal
was.
Helemaal niet. Nee. Ik had ook niet iemand anders.
Nee, maar je zit dan al een tijd te gisten en te broeden.
Dus je
en...
Oké, ik ga.
Ja.
En dat voelde eigenlijk heel fijn, omdat je namelijk...
Nee, maar het gekke vind ik dan dus dat de verlaten partij daar zo verbaasd over kan zijn. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat je niet doorhebt dat iemand zich onprettig begint te voelen. Dat vind ik zo vreemd.
Je moet dus echt met elkaar blijven praten en zeggen, hoe gaat het met je? Hoe voel je je?
Ja.
En ik vind ook dat je als ander ook de verplichting hebt om te delen dat je je verwijderd raakt.
Nee, dat zeker. Dat kan je maar beter zeggen.
Ja.
Ja. Maar ja, goed. Wat
ik vind het namelijk zo hartverscheurend omdat het zo jammer is. Want je weet gewoon dat deze mensen heel veel... Waarom pak ik nu mijn telefoon? Ja, ik doe nu net alsof dit het boek is.
Ja.
Had ik natuurlijk mee moeten nemen. Dat ligt thuis nog onder mijn kussen.
Ja, is heel goed.
Je weet dat deze mensen heel veel van elkaar houden. Die zijn gek op elkaar. Ja. Alleen ze zijn heel ongelukkig en ze kunnen het niet met elkaar oplossen.
Nee.
En dat is zo verdrietig. Want het is heel makkelijk om die Lon een ontzettende klootzak te vinden.
Ja,
maar dit is iemand, die man die
ja, ik vind het wel heel erg wat hij doet.
Het is heel erg wat hij doet.
Ja.
Maar je denkt, waarom heb je niet tegen haar gezegd... Zij wil een kind en hij wil dat niet. En daar hebben ze heel veel ruzie over.
Ja.
Ze krijgt het kind en hij is weg.
Ja,
dat is
heel pijnlijk. Maar denk je ook
maken we dat er toch allemaal een potje van in ons leven... met de relaties die we hebben?
Nou ja, wij
als mensheid bij elkaar.
Als we het nog even hebben over inderdaad elkaar verlaten... zonder aankondiging of wel. Ik heb ook het gevoel dat, man-vrouw relaties...
Ja.
Als een vrouw ongelukkig in een relatie... gaat ze dat met best wel veel mensen bespreken.
Absoluut.
Of best wel veel. Ja. In ieder geval neemt ze een aantal mensen in vertrouwen. En ik heb het gevoel, al wederom generaliserende... dat mannen dat minder doen. Dat ze niet hun hart gaan uitstorten ergens.
Nee.
Misschien vinden ze dat gênant of is het ze niet aangeleerd.
Maar ik las nou ook weer in een boek over relaties... dat het eigenlijk helemaal niet goed is om te gaan klagen over je partner bij vrienden.
Oh nee?
Omdat het daarmee de verwijdering tussen jullie groter wordt.
Ja, maar ja.
Maar dat vind ik moeilijk, want ik vind het ook fijn om raad te vragen.
Ja,
ik vind
precies.
Het heel fijn als een vriend tegen mij zegt... nou, ik vind dat je nu wel overdreven
opstaat. Ja,
of
je
hebt groot
toch...
gelijk, ik vind het heel erg voor je. Maar het is ook
het lucht
goed
mij altijd heel erg op.
Ja, nee, mij ook.
Ja.
Maar dat is dus toch ook een verwijdering.
Ja.
Moeilijk, hè?
Ja, nou ja, dat is wat grappig wat je zegt over die verwijdering.
Ja.
Want ik heb wel eens ook gelezen dat mensen, als ze dus op het punt staan om uit elkaar te gaan...
Ja.
Dan gaan ze de andere persoon in hun hoofd alvast een tandje erger maken.
Ja.
Want dan is het makkelijker
om
die ander
om weg
te verlaten.
Ja.
En dat is misschien inderdaad de functie van bij je vrienden klagen, soms.
Ja.
Dat je een soort eng spookverhaal over die ander wil vertellen. Waardoor die vrienden zeggen, wat een lul, wat een trut. En dan kan je makkelijker weg.
En je gaat ook, als je eenmaal in je hoofd hebt gezet... van, ik vind Joep echt een ontzettende lul, bij zo'n spreek. Want hij deed vanmorgen weer zo vervelend tijdens het ontbijt.
Ja.
Dan ga je in je hoofd zoeken naar dingen die dat
bevestigen.
Ja,
precies.
Weet je wel, dat las ik ook in dat boek.
Ja.
En toen dacht ik, dat is waar. Je gaat, net als dat je iemand heel leuk vindt... ga je ook allemaal dingen in je hoofd bij elkaar vegen.
Eigenlijk doe je alles bijna in je eigen hoofd.
Om je eigen theorie te ondersteunen.
Ja.
Ja, je doet eigenlijk alles in je eigen hoofd.
Ja. Nee, want met verliefdheid is precies het tegenovergestelde. Maar dat nog gebeurt... In, bijvoorbeeld hoe iemand een boterham eet. Dan kan je helemaal het is zo leuk, een boterham.
Ja.
Oh.
Ja.
En dat kun je dan later omtwisten in... walgelijke boterhammen eten van hem...
Als je verliefd bent, dan is de wereld om diegene heen ook heel leuk en
helemaal
grappig. Hè? Al loopt diegene langs een vuilnisbelt met ratten.
Ja.
Dan denk je nog, ach, wat grappig. Ja. Die ratten.
Bizar, hè?
Ja. Raar, hè?
Ja, dat is iets heel wonderlijks aan de menselijke geest. En ik zit nu te denken dat de mensen die dus overlappers zijn... die zijn misschien iets minder goed in hun eigen geest de situatie zo... horrible maken dat ze de stap kunnen zetten om weg te gaan.
Nee.
Dus die hebben een hulpstukje nodig.
Ja.
En
ja.
dat is een andere persoon om vast weer verliefd op te worden.
Ja, zodat je eigenlijk iets leuks hebt waar je aandacht op kan richten.
Precies, in plaats van
je
iets
makkelijker. Ja, wat een goede af. Dat is natuurlijk
zo.
Dat
verzin ik nu eigenlijk terwijl we hier zo zitten te praten. Het is natuurlijk veel leuker om een positieve reden voor jezelf dan een relatie te verlaten dan om een negatieve reden. Is ook veel makkelijker.
Terwijl de een overlaprelatie, dat is heel vaak niet een relatie die stand houdt.
Nee, want dat is het bruggetje.
Het is gewoon een bruggetje. Je bent namelijk helemaal niet wie je echt bent als je nog met iemand anders bent.
Nee, zit je met alle gekke lijntjes nog vast.
Ja.
Nee, dus dan is dat overlaprelatietje is vaak het bruggetje. En dat brokkelt dan weer af.
Dat brokkelt dan weer af.
Dus, maar het is wel even een hulpstukje.
Ja.
En dan hoef je dus niet door die shit heen van... ik vind het allemaal heel kloot en ik moet het nu helemaal gaan uitleggen. En ik moet het steeds stommer gaan vinden en ik moet helemaal de bodem raken. Dat is het.
Deze man in het boek zegt, die wil dan eigenlijk een driehoeksrelatie.
Dat stelt hij ook
die
voor.
Die wil gewoon heel graag dat het... niet...
Super oplossing.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Voor alle partijen.
Voor alle partijen.
Dat hij wil gewoon ze allebei.
Zo klinkt het ook heel erg, niemand gaan.
En hij zegt de hele tijd, hoe denk je dat het voor mij is? Ik vind het ook afschuwelijk. Ik vind het ook vreselijk. Ik wens het niemand toe, jongens. Waar ik nu in zit, dat wens ik niemand toe.
Oh, dat is heel hij erg draait wintervol het... liefde, wat ik nu dus allemaal terug aan
het
kijken.
Ja, hij draait het helemaal om.
Daar is één man, en ik ben even zijn naam, Sol. En die zit dus de hele tijd te bespreken met beide vrouwen. Nou, wintervol liefde is toegestaan polygamie, want dat is het concept van het programma.
Want je moet met meer polygamie.
Nou ja, je moet met meer mensen daten op hetzelfde moment. Dat is nou eenmaal hoe het programma is. Want ja, het is eigenlijk gewoon boer zoekt vrouw.
Zo stressvol.
Ja, en dan gaat hij dus steeds met die vrouwen het probleem bespreken dat hij ze allebei heel erg leuk vindt. Dat legt hij dus bij die vrouwen dan neer. Dat vind ik zo wonderlijk. Dat willen ze helemaal niet horen. Dat is helemaal niet leuk. Bespreek het met je broer, die woont twee dorpen verderop.
En deze man zegt dan dat hij die C dus geil vindt, omdat ze dus niet. Ze is gewoon niet. Het is niet Mensje van Keulen die heel fel is en heel moeilijk doet en heel slim is. Ze is dom en het is makkelijk en het is allemaal hartstikke leuk.
Ja, maar waarom bespreken ze dat
natuurlijk
dan
niet
met
tegen die C?
Nee, ik vind het echt... Dat is heel wonderlijk. Ja, en eigenlijk is dat weer overlappen plus. Kijk, overlappen is schijnheilig en
als
en
zo'n
beetje
klootzak
gemeen,
gedragen dat de ander zegt...
Bespreken.
Ja,
ja of inderdaad bij de ander neerleggen van... Zullen we anders een oplossing doen die mij heel goed uitkomt?
Die mij heel goed uitkomt, omdat ik geen
met
knoop
jou
door.
Goedkeuren.
Ja, jou vernederen en ondertussen neuk ik me helemaal suf met een C.
Ja, heb ik gewoon twee adresjes.
Godverdorie. Ja, jongens, we kunnen blij zijn dat de jaren 70 voorbij zijn, laat ik het zo zeggen.
Laat ze nooit meer terugkomen.
Nee, ze komen ook nooit meer terug. Ah, dat scheelt. Maar die overlap, dat is, vind ik een hele goeie.
Ja, het bruggetje. Het bruggetje en de airbag.
Oké, opgelost.
Prima. Goed.
Reclamemand, 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 reclamemand.
En dat trekken we weer. We trekken weer een hele mooie, rieten, handgemaakte, ambachtelijke mand tevoorschijn.
Ja, hij knispert en hij knaspert. En
weet je wat daarin zit? Een hele dikke, vette autoverzekering.
Oh, leuk.
Dat is mooi, hè?
Ja, zeker.
En eventjes een mooi bruggetje naar deze specifieke autoverzekering. Ja. Want er is namelijk, het is niet zomaar een autoverzekering. Het is een hele bijzondere autoverzekering. En ik sla even een hele mooie intelligente brug. En ik vraag aan jou, zie je eigenlijk een verschil af tussen man en vrouw, hoe ze rijden?
Nou, ik heb daar een heel geinig feit over.
Vertel.
Mannen zijn meer betrokken bij frontale botsingen.
En dat wil je niet, jongens.
Nee,
dat is niet
echt
leuks,
niet fijn.
Denk ik. Nee.
En vrouwen zijn juist meer van het raken van stilstaande voorwerpen.
Hoe kan dat nou?
Ja,
ik raak inderdaad best wel vaak stilstaande voorwerpen.
Ja, nou ja, ik kan niet auto rijden, maar ik zit er wel vaak naast dat iemand een stilstaand voorwerp raakt. En dat is een man, maar goed.
Ik zou het minder vinden als ik bij frontale botsingen betrokken zou raken.
Ja, ja dan raak je toch liever een paaltje.
Dan raak ik zeker liever een paaltje of mijn eigen fiets.
Maar ja, liever raak je gewoon helemaal niks.
Nee, dat klopt. Dat
en
is
ik heb nog iets geleerd. Ik leer echt dingen van onze reclames. Ja? Het is een ding dat... Vrouwen krijgen vaak te horen van je kan niet goed rijden, je kan niet goed navigeren, je kan dit niet. Al die dingen die vrouwen te horen krijgen over autorijden. En daardoor gaan ze dan bijvoorbeeld slechter presteren.
Ja.
Onderpresteren eigenlijk. En dat heet een stereotype threat.
Dat vind ik heel zielig.
Erg,
dus als je tegen iemand zegt je bent dik, je bent dik, je bent dik.
Ja.
Dan voel je je ook heel dik.
Ja.
En dan denk je ik kan die broek ook niet aantrekken want ik ben dik. Dus hetzelfde als met autorijden.
Precies, je krijgt er stress van en van die stress ga je slechter rijden. Ja. En dan wordt het eigenlijk een self-fulfilling prophecy.
Nou, vind ik eigenlijk heel zielig.
Erg, hè?
Ik heb wel eens gezegd tegen iemand op een terras... die zat te kijken, ik kan het niet meer. Wil jij alsjeblieft inparkeren?
En dat deed diegene toen?
Ja, het was een man die vinden dat natuurlijk.
Heerlijk.
Ja, best wel.
Ja.
Ja,
en jij klappend ernaast?
Ja.
Nou, mooi, iedereen
zo. Ik maak ook gebruik maar van mijn stereotype. Snap je? Daar maak ik ook heel schaamteloos
stereotype threat. Nou ja, iedereen rijdt op zijn eigen manier.
Dat wil dit verhaal maar
dat is sowieso
zeggen. Onderstrepen.
Zo.
Kijk, en daarom heeft Interpol de autobewust autoverzekering geïntroduceerd. En dan kan je dus, je bent dus gebasisgedekt.
Ja,
gebasisgedekt,
heel mooi.
En dan kan je dus eigenlijk verschillende segmenten, dan kan je zelf je eigen verzekering samenstellen.
Hartstikke goed. Zo houd je de premie zo laag mogelijk voor jouzelf.
Ach, dat is toch
maar niet zo laag dat je er niks aan hebt natuurlijk.
Jongens, er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Ik zou zeggen, duik er eens in, want je bent echt een dief van je eigen levensgeluk als je dat niet doet. Toch?
En dan moet je gewoon even koekeloen op www.interpolis.nl/autoverzekering.
Succes ermee.
Reclamemand, 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 reclamemand.
Nou, we hebben ook een relationeel probleem voor ons van onze luisteraar. Wil jij hem voorlezen?
Doe ik. Lieve Aaf en Lies, al sinds onze tienerjaren ben ik samen met mijn man. Hoe leuk! We hebben natuurlijk ook allerlei fases van en met elkaar meegemaakt. Ook allerlei maten en gewichten overigens. En daar ligt mijn probleem. Zelf ben ik echt geen fit girl, maar ik ben wel altijd iets bewuster met eten en met mijn lijf bezig dan mijn man. En dat was prima. Nu de kinderen wat groter worden, heb ik me op het sporten gestort. Ik krijg er bergen energie van en let op mijn eten. Gevolg, ik val af, voel me fit en ben sinds jaren weer eens tevreden als ik in de spiegel kijk. Tot zover helemaal top, maar waar ik voor mijn gevoel fysiek floreer, knipoog, is mijn man juist nog contenter met zijn zwaardere gewicht. Qua gewicht groeien we letterlijk uit elkaar. Hij is altijd wat zwaarder en bovendien heel groot. Het staat en past hem en het hoort bij hem. Hij wordt echter steeds gezelliger, of concreter gezegd, voller. Ik vind dat niet aantrekkelijk in deze mate. Bovendien zou het voor zijn gezondheid beter zijn als hij zou matigen met ongezond eten en zou gaan bewegen. Ik zou hem graag gezonder en bewuster zien. Hoe geef je dit bij je partner aan? Mag ik dat aangeven? Het schuurt sowieso met mijn overtuigingen, omdat ik vind dat je iemand niet moet willen veranderen. Ik besef me heel goed dat ik iets heb veranderd in mijn eigen gewoontes en daardoor plots veel meer vind van de keuzes die hij maakt wat betreft eten en zijn lijf. Maar ik zou hem fysiek toch echt aantrekkelijker vinden als hij wat minder zwaar is. Wat te doen? PS, ik ben gelukkig met hem en er zijn gelukkig heel veel dingen die wel heel aantrekkelijk zijn aan hem.
Oeh, ja. Ja.
Ja, ik vind het lijkt me een leuke man.
Ja, ze beschrijft hem hartstikke leuk. Ze zijn als samen sinds hun tienertijd.
Trouw, gezellig.
En ze is heel gelukkig met hem. Ze vindt heel veel dingen heel aantrekkelijk aan hem.
Ja, dan kan iedereen in de jaren 70 nog een puntje aan zuigen. Hè, wat betreft het vorige onderwerp.
Want ze hebben dus al grote kinderen. Ze zijn echt al heel lang samen.
Ja. Zou jij er iets over willen zeggen?
Nou, ik... Kijk, ik herken dit van mensen die bijvoorbeeld stoppen met roken. Of inderdaad veel gezonder gaan leven. Of gaan afvallen.
Ja.
Stoppen met drinken. Ze willen dan heel vaak dat goede gevoel wat ze zelf hebben. Het is eigenlijk heel lief.
Ja.
Ook aan een ander geven. Ja. Dus zo van, dat moet jij ook doen.
Jij moet
wel
ook eens familieopstellingen gaan doen. Ja. Zou zo goed voor je zijn.
Ja, precies. Ja, ja, van die mensen die een gekke therapie hebben. Ja. Jij moet ook Wim Hof. Ja. Jij moet ook heel lang je adem inhouden. En
je wilt delen dat wat jou blij maakt. Wil je delen met degene van wie je houdt?
Precies.
Doe je dat?
Maar er zit hier nog een tweede component aan. En dat is dat ze het ook gewoon wat minder aantrekkelijk begint te vinden. Dat hij steeds dikker wordt.
Ja.
Dus het zijn twee dingen. Het ene is van ze voelt zichzelf nu veel beter. Dat zou ze hem volgens mij ook gunnen. En ze hoopt, ze wil dat hij gezond oud wordt natuurlijk. Want ze houdt heel veel van hem. Maar ze vindt hem ook gewoon net iets minder aantrekkelijk.
Ja.
Dus dat... En dat is volgens mij het lastigste punt.
Ja.
Want dat is echt niet fijn om tegen iemand te zeggen. En
maar
ook
het is
niet...
ook niet fijn om te voelen. Het is niet fijn om met een partner te zijn die je eigenlijk niet meer aantrekkelijk vindt. Want dat is natuurlijk heel ambivalent.
Ja. En, ja. Maar het moeilijke is weer, het is een beetje een vicieuze cirkel. Ik wil niet al te zwaar maken, maar stel je gaat dat zeggen tegen hem en er gebeurt niets aan, want hij is bijvoorbeeld niet, hij wil helemaal niet gaan sporten en minder eten en zo. Dan is dat wel gezegd.
Ja.
En dan voelt hij dat en jij ook.
Ga je nog meer eten, bedoel je?
Ja, of dan wordt het een soort van...
Gaat hij zichzelf lelijk vinden?
Ja, dan wordt het misschien een soort hindernis in jullie relatie. Ja. Dat je als je dan lekker samen in bed ligt, dat hij denkt, ja, ze vindt me eigenlijk te dik. En jij denkt, oh god, ik heb gezegd dat hij te dik is. Ja, dus dat vind ik er wel lastig aan.
Ja, dat is het ook.
Dus als je het al ter sprake wilt brengen, ze zegt zelf, je kunt mensen niet veranderen. Dat is zeker waar.
Ja.
Maar goed, ze heeft zichzelf wel weten te veranderen. Dus ja, ze heeft wel een goed voorbeeld gesteld. Je zou wel kunnen zeggen, ik maak me zorgen om je gezondheid.
Ja.
Dat is iets anders.
Dat is wat ik ook wilde zeggen. Ik ging het nog gisteren nog met Mark bespreken.
Ja.
Dat wij zijn allebei echt snoeperd. En als we de rem er niet op zetten,
ja,
dan zuipen en vreten we ons gewoon tot we gewoon hartstikke dood zijn.
Ja.
Grof gezegd. Dus wat je zou zeggen is, denk ik, op een lieve manier zeggen, ik hou heel veel van jou en ik wil heel graag samen
ik wil oud samen
worden
100
met jou.
Worden. Ja, precies.
En ik denk dat het misschien verstandig zou zijn om af en toe beetje een rem te zetten op wat we eten en wat we drinken en dat we wat meer gaan bewegen.
Ja.
Want ik denk dat we daarom veel langer meegaan en dat we ook gelukkiger oud worden.
Precies.
Ik heb bovendien in mijn familie diabetes 2. Dat is helemaal niet alleen omdat mijn familie heel dik is of zo, maar op een of andere manier
krijgen
een aantal mensen dat in mijn familie. En ik weet dat als je heel dik bent, dat je lichaam, correct me if I'm wrong, iets ongevoeliger wordt voor de insuline die je maakt.
Oh ja, ja.
Dus dat je dan een type suikerziekte kunt ontwikkelen.
Ja, dat is
twee,
zo. Ja.
Waar je gewoon verschrikkelijk veel last van kan hebben. En dat komt in bijna alle, op alle plekken van je lichaam kan het voor heel grote problemen zorgen.
Ja.
Bijvoorbeeld alleen al je zicht of een wondje dat niet dicht gaat, ja, op je voet. Of je evenwicht. Of je, nou jongens, je kan het zo gek niet bedenken. Vasculaire dementie kan erdoor komen.
Ja.
En ik denk dat wel een heel goed en steekhoudend argument is om tegen je man te zeggen: het lijkt me verschrikkelijk als jij of ik dat zouden krijgen. Je zou me heel gelukkig maken als je er een beetje op zou proberen te letten.
Ja.
Dat je wat gezonder bent.
Ja. Ja.
Misschien kun je inderdaad, er waren ook lieve tips, hè, via Instagram binnengekomen, ja, over samen dingen ondernemen die,
ja,
misschien
precies,
niet met eten of drinken te maken hebben. Dus wat wandelen. Of te voet gaan samen naar iets wat je leuk vindt.
Ja.
Of nou in ieder geval samen wat actiever te zijn. En te kijken wat je bijvoorbeeld door de week echt lekker en gezond kan koken voor elkaar.
Ja.
Dus dat je best doet.
Nee, precies. Want ik denk ook dat het... Ik probeer Gijs ook al 100 jaar aan het sporten te krijgen. En dat lukt mij gewoon niet.
Nee,
dat moet hij echt gewoon zelf gaan doen.
Ja, dat
schijnt hij ook te gaan doen.
Dat is ook heel moeilijk.
Maar
als iemand dat tegen jou zegt.
Samen met hem wandelen, dat kan wel. Dat is niet, ja. Ook helemaal niet omdat ik denk van... oeh, ik ga hem stiekem meenemen en wandelen. Ik vind het ook gewoon gezellig om samen rond te wandelen.
Dat is het ook, ja.
Dus niet dat we dat nou aanhoudend doen. Maar ja, als het zo uitkomt, dan denk ik... oh, laten we even met z'n tweeën een groot rondje met Wally gaan maken.
Ja.
Dat is gezellig. Je kan,
ja,
lekker kletsen.
Ja.
Je hebt weer even wat frisse lucht. Dus je moet het volgens mij meer zien in dit soort stapjes.
Ja.
Dan in... kijk, zij is echt gewoon hard gaan sporten en... maar dat is denk ik even een brug te ver.
Dat kun je niet bij iemand anders,
nee,
opleggen.
Dat gaat gewoon niet lukken.
Dat
lukt
gewoon
niet.
Nee, dat moet je zelf. Je moet zelf daar dan een soort knop voor omzetten.
Ja. En dat is haar gelukt. Nou ja, misschien lukt het hem ook ooit wel, maar dat gaat je niet bij een ander lukken om dat af te dwingen. Dat moet hij helemaal uit zichzelf.
En je partner niet aantrekkelijk vinden, dat is natuurlijk een soort. Ja, dat is inderdaad best een beetje tricky om,
ja,
dat te zeggen.
Ja.
Ik zou juist zeggen dat je heel veel van hem houdt en hem heel lekker en lief vindt.
Ja.
En fijn vindt om bij hem te zijn en dat je wil dat hij heel, heel oud wordt.
Ja, ik zou het heel erg op die gezondheid gooien.
Ja. En daar heb je ook echt gelijk in.
Dat is ook je zorg.
Zeker deels. Ook als je kinderen hebt.
Ja, je wil die dan
zo oud mogelijk te worden.
Ja, die moeten gewoon opa worden.
Ja.
Nou,
prima.
Houd moed,
ja,
zou ik zeggen. God, we moeten de goeroe nog doen. Ik heb een mooie goeroe.
Ja?
Heb jij wel eens wat gelezen van Haruki Murakami?
Aaf, schiet me maar dood. Nee.
Dat is juist leuk, want dan kan ik je er wat over vertellen. Ja. Hij is een hele beroemde Japanse schrijver. Heel veel mensen zijn fan van hem, ik ook. Maar ik zie hem ook echt als een beetje een voorbeeld in mijn leven. Ik denk best wel vaak aan hem. Hij kan heel goed schrijven, hij heeft ook heel veel geschreven.
Ja.
Hij kan ook goed hardlopen. Heeft hij ook een heel leuk boek over geschreven. Dat is dit boek What I Talk About When I Talk About Running. Hij heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een ultramarathon gelopen. Dan moet je iets van 100 kilometer rennen.
Ja.
Maar goed, wat ik dus heel leuk aan hem vind, is... misschien is het eerste wat ik heel leuk aan hem vind, dat hij nog steeds heel blij is dat er merchandise van hem wordt gemaakt. Ik vind hem heel nederig op een bepaalde manier. Hij is echt, echt wereldberoemd. Hè?
Ja.
Ik denk dat hij een van de beroemdste schrijvers is, internationaal, die er is. Maar hij heeft dus dit boekje gemaakt over al zijn t-shirts. Want hij verzamelt t-shirts. En dan is hij gewoon helemaal tevreden dat er bij zijn boeken... wel eens t-shirts worden gemaakt met de titel erop. Of wacht even, ik moet het er even bij halen. Dan heeft hij bijvoorbeeld zo'n t-shirt van Keep Calm and Read Murakami. Dat vindt hij dan heel cool. Terwijl die man die verkoopt miljoenen boeken over de hele wereld.
Hij is niet cynisch.
Hij is totaal niet cynisch. Ik kan me dit van een Nederlandse schrijver ook echt niet voorstellen. En dan zegt hij ook aan het eind van dat hoofdstuk...
Keep calm en lees.
Heel leuk. Hij heeft ook een soort eigen radiostationnetje, Murakami Radio. Heb ik ook een t-shirt van trouwens. En dan zegt hij, als je de kans hebt, luister er eens naar. Een beetje zelfpromotie hier. Maar dat vind ik zo schattig. Dat je dat nog zo... En helemaal niet op zo'n manier van... Oh ja, er zijn heel veel t-shirts van me gemaakt. Oh, tegen mijn zin. Nee, hij vindt het echt leuk. Nou ja, daar kan ik dus heel blij van worden. Dan heeft hij ook een soort zelfdiscipline. Nou ja, die ga ik nooit behalen. Nooit, nooit, nooit in mijn leven. Hij heeft gewoon heel goed nagedacht over wat vind ik het belangrijkst in het leven. Hij heeft echt zijn prioriteiten, zeg maar, helemaal gesteld.
Ja.
En hij vindt zijn lezers bedienen met boeken het belangrijkste.
Ja.
En daarom staat hij altijd om 5 uur op en gaat hij om 10 uur naar bed.
Ja.
Ja, nee, ik weet het, Lies. Het is verschrikkelijk en wij gaan dit ook nooit doen.
Ja.
En hij heeft geen kinderen, hij heeft alleen maar een vrouw. Ik bedoel, hij heeft geld zat. Ik bedoel, er zijn wel veel omstandigheden waardoor. Ja. Maar hij had ooit een heel ander leven. Hij had een jazzbar. Hij ging super laat naar bed.
Ja?
Hij dronk best wel veel. Dus hij heeft echt wel. Het is niet dat hij altijd als een monnik heeft geleefd. Hij heeft echt die keuze gewoon gemaakt. Van nu ga ik het schrijversmonnikleven leiden.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel knap. Ook omdat hij er verder helemaal niet over zeurt.
Dus het is niet zo dat hij dan bijvoorbeeld op dinsdag gaat basketballen en op woensdag dat hij dan met zijn vrienden afspreekt en op donderdag. En dat hij dan op vrijdag zegt, oh, ik ben eigenlijk veel te moe en ik heb geen zin om te schrijven.
Nee.
Dit is het enige wat hij doet.
Nou ja, wat ik wel leuk vind is, hij zegt van, ik heb gewoon geanalyseerd, ik ben het productiefst in de ochtend. Dus in de ochtend moet er gewoon geschreven worden. Ja. Dus daarom begint hij die ochtend heel vroeg, 5 uur.
Ja, dat vind ik, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Dat is heel slim. Ik ben ook meer een ochtendpersoon. En dan zegt hij, aan het eind van de dag doe ik gewoon niet zoveel meer. Ik lees wat, ik luister naar muziek. Ik ga vroeg naar bed. En het enige vervelende is dat ik daardoor soms sociaal gezien in de problemen kom. Dat zegt hij ook heel nuchter.
Dat hij dus nooit op een verjaardag komt.
Nee, hij kan nooit echt tot laat afspreken met mensen. En uit eten kan dan wel, maar ja, dan moet je toch ook weer op tijd afbreken.
Dus eigenlijk limiteert hij wat er bij hem binnenkomt, limiteert hij heel erg.
Ja.
Ik denk dat hij zich heel erg afsluit voor alles wat daarvan, wat mensen van hem moeten.
Precies. En maar dat is natuurlijk, daar is hij wel heel te. Hij klaagt er dus helemaal niet over. Oh, wat moet ik toch hard werken? Hij oont dat gewoon helemaal. Ja. En het is natuurlijk ook zo. Niemand zegt dat hij elke paar jaar een roman moet afscheiden. Dat heeft niemand hem opgelegd. Dus dat vind ik heel erg leuk. Maar wat ik ook heel leuk vind, want hij is natuurlijk mijn goeie, dus ik moet meerdere dingen.
Ja.
Is dat rennen van hem. Dus hij ziet het hardlopen heel erg als onderdeel van het schrijver zijn. Er zijn wel veel schrijvers die hardlopen. Het is natuurlijk nogal een stilzittend beroep.
Ja. Ja.
En allerlei kwartjes over je verhaal en zo kunnen veel beter vallen.
Als je niet, als je brein op een andere manier.
Ja, ik denk dat heel erg met bloedstromen naar je brein te maken heeft, eerlijk gezegd. Ik merk het ook als ik vastzit met iets, dan ga ik wandelingetje maken en dan komt het meestal wel weer op gang. En dat boek over dat rennen, nou, daar gaat hij dus wel vrij ver in. Ik bedoel, op een gegeven moment rent hij dus die ultramarathon en dan raakt hij dus in een depressie, een rendepressie.
Hoe komt
dan rent hij
een
jaar niet. Ja, hij heeft gewoon geodied met rennen.
Maar is dat niet gewoon een blessure en dan niet meer kunnen en dan?
Nee, hij beschrijft het echt als je komt uit die 100 kilometer. Ja? Of misschien is het nog wel meer, ben ik even vergeten. En dan heeft hij het zo gehad met de daad van het rennen dat hij het een jaar niet doet.
Het is wel een alles of niks type die Murakami.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje met goeroes. Ze moeten een beetje extreem zijn.
Ja, en excentriek zijn.
Ja, want anders zijn het gewoon mensen zoals jij en ik. En dan kan je er niet aan optrekken.
Ja.
Maar dat, en dan heeft hij ook in het begin van het boek, want hij is later pas in zijn leven begonnen met rennen. En hij onthoudt ook altijd alles wat mensen tegen hem zeggen. En dan zit hij gewoon de krant te lezen. En dan ziet hij over een hardloper dat hij zegt, suffering is optional. Sorry, mijn maag begint alweer te knorren. Dus hij zegt van, pijn ga je krijgen bij het rennen, maar lijden is een optie.
God, ja, jongens, maar konden we dat maar in ons eigen leven
toepassen? Hij houdt zich daaraan en het lukt hem ook daardoor om die ultramarathon
dus
te rennen.
Pijn en lijden ziet hij twee los verschillende van dingen. Ja.
Pijn is gewoon, nou ja, die heb je. Pijn in je knie. Maar daaronder lijden, dat ga je zelf maar regelen of niet.
Ja,
dat is natuurlijk bijna een
stoïcijn.
Precies, hij is heel stoïcijns. En dat vind ik dus ook aantrekkelijk,
omdat
ik dat zelf ook helemaal niet ben.
Nee, ik wou dat ik dat kon.
Ja, maar ja, daarom is hij dus wel mijn goeroe. Want hij, heel vaak als ik, ik heb een tijdje hard gelopen. Ja, op een gegeven moment kreeg ik echt zoveel pijn dat het lijden niet meer echt een optie was.
Ja.
Maar dan dacht ik altijd, denk aan Haruki Murakami, denk aan Haruki. Hij zegt dat je moet een mantra hebben bij dat rennen. Al was het bij mij dan 5 kilometer en bij hem 100.
Haruki Murakami. Ja. Haruki Murakami.
Ik dacht zo vaak aan hem als ik rende.
Ja, waarom niet?
Ja.
Ja, serieus?
Dus als je nou een guru zoekt over discipline, schrijven, rennen, nederig blijven, dan kan je allemaal bij hem terecht. Hij heeft hele diepe passies. Dus honkbal, jazzmuziek, klassieke muziek.
Ja.
Heeft hij ook allemaal boeken over geschreven. T-shirts verzamelen. Naar Hawaii gaan. Hij heeft heel veel diepe hartstochten, lezen. Dus het is helemaal niet zo dat hij een soort van afgematte monnik is geworden. Hij kan zo goed beschrijven hoe hij met een biertje naar een honkbalwedstrijd zit te kijken. Nou, dan is hij op zijn allergelukkigst. Dus hij kan juist heel goed die gelukspieken ervaren en beschrijven. Dus dat vind ik wel mooi.
Ja, geen kinderen. Zit je dus heel lang te filosoferen dat je na een biertje...
Ja, maar ja, hij geniet er wel van.
Ja, nee, ik vind het heel knap.
En dat geen kinderen was ook gewoon een keuze van hem. Dus
dat denk ik ook.
Ja, nee, daar heeft hij helemaal niet... dat was niet dat het niet lukt of zo. Hij wilde dat gewoon niet. Nee. En gelukkig dan zijn vrouw blijkbaar ook niet.
Ja.
Maar hij is dus nog steeds wel iemand die heel erg extatisch kan zijn over dingen.
Nou, dat... Ja, daar kunnen we allemaal nog wat van leren.
Ja, nou ja, hij heeft misschien gewoon geboren met een goed humeurtje. Hè? Dat scheelt misschien ook
ja,
wel.
Ja, en ook een soort hele ijzeren heinigheid... Ja. Die ervoor zorgt dat jij de dingen doet zoals jij de dingen wil doen.
Precies. En, ja. Ik zie daar iets Japans in, maar dat zal wel... Ik heb geen idee of dat zo is.
Ja, maar, hij is heel autonoom.
Ja, heel, heel.
Het komt op mij ook... Er spreekt een zekere eenzaamheid uit. Maar dat is mijn projectie daarop. Hè?
Nee, maar dat zegt hij ook. Hij zegt, als het nou één ding heeft verminderd... is het mijn sociale leven. Wat hij dus in die jazzbar nog wel heel erg had. Ja. Daar was hij super sociaal. Dus hij kan dat wel. Ja. Maar ja, hij weet gewoon, je moet keuzes maken.
Ja.
En dat vind ik dus wel sterk. Dat je denkt, ik wil inderdaad alles tegelijk. Maar dat kan niet. Ik kan niet een jazzbar hebben en een schrijfcarrière. Dat kan niet.
Nee.
En dat is natuurlijk ook
maar
zo.
Ik wel. Ik heb en een jazzbar en ik... Nee.
Stel je leuk, Lies, als jij een jazzbar... Ja, je hebt zo'n leuke muzieksmaak, dat jij dan hele platen opzet.
Oh. Maar een jazzbar waar niemand ooit wil komen.
Ja, ik wel.
Komt alleen maar jazz.
Ik wel. Dat kan je leuk doen als de kinderen uit
ik
huis gaan.
Ik mis wel een plek waar leuk jazz wordt gespeeld. Ja. Die een beetje laagdrempelig is. Dus niet het Bimhuis, maar dan gewoon waar je...
Gewoon, maar dat heb je dus blijkbaar in Japan. Van die soort echte barretjes waar ze gewoon muziek opzetten. Ben ik ook allemaal plaatjes van gaan opzoeken. Ja.
Ik ga eindelijk een boek lezen.
Ja, lees er maar één van hem.
Ik heb Mensje van Keulen nu uit.
Dat zal je heel veel goed doen. Ja. Ik denk dat wij gewoon gaan afsluiten.
Absoluut.
Maar mocht je nou niet genoeg van ons krijgen, hè, dat kan. Dan luister je ook eens naar onze extra podcast. Die staat op Podimo en die heet Aaf en Lies bakken door.
Via de link podimo.nl/Aaf en Lies luister je 30 dagen gratis.
Leutje. Want we staan er om de week op de woensdag en dan gaan we het altijd hebben over iets uit de jaren 90.
Oh, heerlijk jongens, dat maakt me zo blij. Heb jij een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail ons naar hulpvanavalies@tonymedia.nl.
Je kunt ons volgen op datzelfde Instagram of zo. Platformpjes zoals YouTube, TikTok en Podimo.
Ja, en geef ons sterren via jouw favoriete podcast app. Jezus, wat klinkt het professioneel, hè?
Belachelijk.
Echt, hè? Alsof we al heel lang samen een radioprogramma hebben. Ja.
Hebben we ook eigenlijk.
Dankzij Floor, die heeft het gewoon opgeschreven.
Precies, we lezen het eigenlijk voor. Maar het klinkt heel natuurlijk.
En dan zeggen we,
tot volgende week.